Dag broeders en zusters, fijn dat ik in jullie midden mag zijn, samen met mijn vrouw Hanneke. Wij waren hier al eens eerder geweest, dat was bij een bijbelstudie die hier gehouden werd, maar dat is alweer een tijdje geleden. En het was ook al de bedoeling dat we hier al eerder waren voor de zondagdienst, maar ja, corona heeft toen roet in het eten gegooid, zoals we dat zo noemen. Maar vandaag mogen we hier zijn. En ik ben blij dat ik de gemeente van Ichtegem eens mag zien. Hanneke had hier al eens een hele fijne ontmoeting gehad met de vrouwen. Wij mogen dienen in de gemeente van Oostende nu, al het vierde jaar. En de gemeente van Oostende was uitgenodigd om hier samen met de vrouwen te zijn. En dat was heel fijn, heb ik gehoord. En het is ook fijn om in jullie midden te mogen zijn. Ik wil met jullie lezen uit het eerste boek van de koningen. Die verdeling van die boeken, hè, het eerste boek en het tweede boek, dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat de Joden de Bijbel niet zo in een boek hadden, hè, en hebben, maar dat ze dat op boekrollen hadden. En er is niet genoeg plaats geweest op één boekrol om het hele verhaal van die koningen weer te geven. Vandaar dat er twee boeken zijn. Eigenlijk zijn er meer boeken, want ook Samuel gaat over de koningen. Hè? Koning David en koning Saul al eerder worden besproken in het boek van Samuel. Maar wij gaan lezen uit het begin 1 Koningen. Hoofdstuk 1, vers 5. Kijk, de tekst wordt al getoond. En dan gaat het over Adonia. Adonia, die was geen koning, maar die wilde koning worden. Hij zei, ik zal koning worden. Adonia was dus de zoon van Haggit, een van de vrouwen van David. Nu wil ik jullie eerst iets vertellen over heel iemand anders. Een zekere Aaron Burr. Nou, jullie hebben vast nooit van Aaron Burr gehoord. Ik moet u eerlijk zeggen, ik had ook niet over hem gehoord voordat ik over hem gelezen had. Maar hij was de vicepresident van de Verenigde Staten. En in het jaar 1800, dus dat is al lang geleden, heeft hij meegedaan. Het was al de derde keer dat hij het probeerde. Aan de verkiezingen om president te worden van Amerika. Maar zijn eerdere pogingen, in 1792 en ook in 1796, waren mislukt. En nu wachtte hij vol ongeduld op de uitslag, want hij had alle redenen om te denken, nu gaat het lukken. Maar goed, voordat ik iets meer over hem vertel, wil ik eigenlijk een beetje over zijn achtergrond vertellen. Hij is hier helemaal niet zo bekend. Maar in Amerika wel. Er zijn heel veel boeken over hem verschenen. Een hele lijst met allemaal boeken. En nog een lijst die over hem verschenen zijn. Zijn grootvader is misschien wel bekend. Dat was Jonathan Edwards. Misschien hebben jullie van hem gehoord. Ik bedoel nu niet die atleet die al sinds 1996 de wereldrecordhouder is bij het hinkstapspringen. Nee, het gaat om de Amerikaanse prediker die bekend is van de Great Awakening. En de Great Awakening, dat is de grote opwekkingsbeweging die in de Verenigde Staten een herleving heeft gebracht van het christelijk geloof. Dat is werkelijk van invloed tot op de dag van vandaag. Nu, die periode die ligt natuurlijk heel lang achter ons. Maar de les die van het leven getrokken kan worden is nog altijd belangrijk. Want in de Bijbel vinden wij omschreven door Paulus de woorden, koestert geen gedachten hoger dan uw voegen. maar gedachten tot bedachtzaamheid. En u kent vast ook wel de woorden, wees eens tevreden met wat je hebt. Wel, die man waar ik net over sprak, Aaron Burr, die was helemaal niet tevreden. Hij wilde meer. Hij wilde iets zijn wat eigenlijk niet voor hem bestemd was. Hij wilde de machtigste man van zijn land worden. En eigenlijk de machtigste van de wereld. Wanneer zagen we dit nog? Dat verlangen om die president te willen zijn. De geschiedenis herhaalt zich. Burr eindigde berooid. En hij werd beschuldigd van verraad, van samenzwering. Hij vluchtte een tijdje naar het buitenland. Heeft een buitenechtelijke relatie begonnen met een Indisch dienstmeisje. En stierf uiteindelijk als een zure, diep ongelukkige oude man. Uitgespuugd door de mensen. Niemand wilde hem nog. Tja, zoeken naar macht speelt wel eens vaker een rol in onze geschiedenis. Een tragische rol. En we vinden dat in die geschiedenis uit het boek Koningen. Koning David had niet lang meer te leven. Hij is al lang niet meer de man die hij ooit geweest was. Wat een ontluistering. Hij ligt op bed. Hij is oud. Zijn leven wat zo stralend begonnen was. En zo krachtig had gebloeid. Hij die mooie psalmen geschreven heeft. Ligt daar nu in zijn bed. Hij heeft het koud. Hij is eenzaam. Hoe moet het nu verder? Wie moet zijn opvolger worden? Nu, David had verschillende vrouwen. Er zijn er 8 met name bekend. Dus hij had ook heel wat zonen. En de oudste van zijn nog levende zonen, Adonia, was in navolging van een broer, Absalom, net zo overmoedig om te denken, dit is iets voor mij. Dit komt mij toe. Nu, hij was altijd gewoon om zijn zinnetje te krijgen. En nu maakte hij misbruik van de zwakte van zijn vader. Toen die daar doodziek op bed lag. Hij wist ongetwijfeld dat hij niet de keuze was van zijn vader. Maar hij doet alle voorbereidingen om zichzelf op die troon te hijsen. En hij weet de leider van het leger, Joab, en ook de geestelijke leider van dat moment, hoge priester Abjatar, en nog een aantal anderen voor zich te winnen. En die hielpen hem om zodra de koning zou sterven, de nieuwe koning te worden. Eigenlijk was hij zo bezig met een staatsgreep. Want koning David had heel andere plannen. Koning David had het recht om de opvolger te noemen. En het was al duidelijk door een godspraak die hij ontvangen had van de profeet Nathan, dat zijn zoon Salomo dat moest worden. Nou, David had dat ook al erkend en ook beloofd aan zijn vrouw Bathseba, de moeder van Salomo. Salomo zou de volgende koning worden. En dat was ook Gods wil. Dat blijkt ook uit de naam die Salomo ook gekregen nog had. Want hij had nog een tweede naam. De naam die God had gegeven aan hem. Jedidja. En dat betekent om des Heren wil. Salomo zelf was eigenlijk een teken van Gods genade geweest. Want jullie kennen allemaal, denk ik, de geschiedenis. Hoe David door overspel Bathseba had gekregen. Hij had er een vrouw bijgenomen. En daarna haar man de man van Bathseba laten doden? Het was een gruwelijke zonde geweest van David. En het kind uit die overspelige relatie is gestorven. Maar toen er dan nog een kindje kwam en Salomo werd geboren, toen toonde God zijn genade en zijn liefde, juist ook om deze Salomo eigenlijk te tonen als, dit is het kind naar mijn wil. En zo werd Salomo het type van de Heer Jezus, de ware Salomo, de vredevorst. Vandaar dat het komende koningschap voor deze Salomo zo belangrijk was. Ook al was er aan Salomo ook heel wat op te merken en aan te merken. Want laat ons eerlijk zijn, waarom moest Salomo nu de koning worden? Salomo, hij zou de wetten van de troon nogal eens breken. Hij bouwde een schandalige reputatie op. In het begin leek het allemaal heel goed te komen, maar het zou niet blijven duren. Moest zo iemand nu gekozen worden? Was er nu echt geen andere? Nu, de schrift geeft geen direct antwoord daarop. Maar je moet het plaatsen in het heel grote geheel. De wereld heeft een vredevorst nodig. Een veel wijzer en getrouwer koning dan Salomo. En nog altijd kunnen we deze verzuchting uiten. Ook over onze leiders nu. In de maatschappij. Zelfs ook in onze kerken. Mensen falen. Er is altijd wel iets aan te merken. Maar Gods genade is zo groot. En we hebben het net met het avondmaal mogen gedenken. Gods genade wordt getoond. Ook in deze Salomo. Maar ondertussen is Adonia dus niet goed bezig. Hij probeert de macht te grijpen. Iedere keer zien we dat de tegenstander bezig is om tegen Gods plannen in te gaan. Hij ging tegen Gods wil in. Nou, de profeet Nathan had dit opgemerkt. En die spreekt ervan met Bathseba, de vrouw van David, de moeder van Salomo. Ik denk dat Bathseba zich ook wel aan de kant geschoven gevoeld zal hebben. Want op dat moment wordt David op zijn oude dag verzorgd door een knap jong meisje uit Soenam, Abisag. De dienaren van de koning hadden gedacht, ja, wij gaan de lustgevoelens van David nog eens opwekken, hem een beetje meer warmte bezorgen, zodat hij weer wat leven krijgt in zijn oude lichaam. Vreemd verhaal, waarmee het boek Koningen begint. Ook al het feit dat er zoveel vrouwen waren in het leven van David. En bij zijn zoon Salomo later nog veel meer. Nee, dat was natuurlijk niet Gods wil. Maar wat hier belangrijk is, dat is dat Adonia, de zoon van Davids vrouw Hagit, ondertussen dus het recht naar zijn hand wil stellen. Eigen gereid de macht op zich wil nemen. Ik wil koning worden. Het deed me denken aan de woorden van in de tijd prins Philip. Nu, ik denk niet dat we daar nu zo'n probleem mee hebben gehad. Maar voor Adonia was dat toch totaal anders. Hij blies hoog van de toren. Zoals het zo plastisch gezegd wordt aan het begin van het boek Samuel. Hij kwam in opstand tegen zijn vader. Want die had immers gezworen dat die andere zoon, Salomo, de zoon van Bathseba, de volgende koning zou worden. En de profeet Nathan wijst de koning op wat er gaande is. Adonia is zich aan het voorbereiden op een coup, Een rebelse coup op ongeoorloofde wijze. Hij wil het koningschap overnemen. En Adonia krijgt heel wat mensen achter zich aan. Hij bouwt een groot offerfeest. Hij organiseert dat waarbij hij al zijn broers uitnodigt, behalve Salomo. En ook alle hooggeplaatste mensen, behalve de mensen die in de entourage van Salomo waren en van David. Hij probeert het recht naar zijn hand te stellen. Nu, David wordt dus gewaarschuwd en kan er nog net een stokje voor steken. Hij zorgt ervoor dat Salomo op het koninklijk rijdier vertrekt naar de waterbron Gion. Dat was niet ver, het was vlakbij het paleis. Maar daar moest hij door de hoge priester Zadok, die andere hoge priester, er waren er op dat moment twee. Hij was namelijk de nieuwe hoge priester geworden, tot koning worden gezalfd. Er is groot enthousiasme bij het volk. Het hele verdere hoofdstuk 1 gaat dan over de rebellie van Adonia. Salomo is eerst nog heel genadig met hem. Maar Adonia probeert het daarna nog een keer. Om toch maar de troon van zijn jongere broer te stelen. Nu door Abisag voor zich op te eisen. Toen heeft Salomo, die dat zag als een lepe streek, en zeer ongepast om het meisje dat in de tijd zijn vader David had verzorgd, als vrouw te willen hebben. Salomo was er duidelijk niet gerust in, omdat dit voor hem het teken was dat Adonia, listig als hij was, nog altijd uit was op de troon. En dit maakte dat men hem heeft moeten uitschakelen en ombrengen. Ja, zo is Davids eigen profetie in vervulling gegaan. Want hij had gezegd, toen hij vermaand werd door Nathan na zijn overspel, hij had toen gezegd, het geroofde zal hij viervoudig weergeven. Wel, hij heeft vier van zijn zonen moeten geven, afgeven. Hij zal er vast wel aan gedacht hebben. Het is nogal een geschiedenis, hè? Dat boek van de koningen en nadien wordt het er niet veel beter op. Al die goddeloze koningen die er komen. Er zijn een paar uitzonderingen, Hizkia en Josia. Maar hier is het direct al mis met die Adonia. Hoewel hij een hele mooie naam heeft. Want het betekent, mijn Heer is Yahweh. Hij dient echter meer zichzelf. Eigenlijk net zoals eerder Absalom het gedaan had. Maar vandaag nog door velen. Niet omdat ze koning willen worden. Maar hoeveel zijn er niet? Die zeggen, ja, heren, maar niet doen wat hij zegt. En God ziet het hart aan. God weet wat er in je leeft. Daarom stelt God iemand als Salomo aan. Iemand die niet zichzelf naar voren geschoven had. Iemand die nederig zich door God laat leiden. Toch in het begin. Dit verhaal is een levensles. Want ja, ook voor ons mensen is er vaak het verlangen naar meer. Weet u nog hoe Paulus het zei? Koestert geen gedachten hoger dan uw voegen? Het gebeurt zo gemakkelijk. Het gaat zo vanzelf. Zeker wanneer je te maken krijgt met een zekere populariteit, een reputatie bezit, macht krijgt of bezit. Maar het is nooit genoeg, je wil altijd meer. We denken het ook altijd beter te weten, zelfs beter dan God. Weg is dan de nederige houding. Wat is Jezus dan anders? Toen de mensen hem koning wilden maken, heeft hij zich vernederd. Als een slaaf. als een dienstknecht. Het is daarnet nog gezegd. Hij had ook zijn verlangen en verwachtingen, maar hij zei, uw wil geschieden. En hij leerde ons dat bidden. En hij werd gevangen genomen als een misdadiger. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. De dood aan het kruis. En zo schreef Paulus aan de Filippenzen. Ik moet even verder. In de gedaante, als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En juist daarvoor, want het is een levensles voor ons, had hij nog geschreven, doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Ook onze mening moeten we niet boven die van anderen plaatsen. Het moet ons steeds gaan om wat denkt God hiervan. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Wel, die egoïstische ambities van die Aaron Burr en ook van Adonia zijn totaal tegenovergesteld hieraan. Zij dachten alleen aan zichzelf. Zij hadden eigendunk en dachten aan hun eigen belang. Wel, ik denk dat wij dit ook eens tot ons eigen hart moeten aanspreken. Want wij moeten ook anders leren denken. In diezelfde brief staat wat verder, voorts, broeders, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is en al wat deugd heet en lof verdient. Bedenk dat. Wat Adonia deed, was niet datgene wat waardig en wat waar was. Hoewel hij grote populariteit kreeg, hij was het helemaal niet waard om koning te zijn. Hij was niet het voorbeeld dat gevolgd moest worden. Want nooit had hij gevraagd, Heer, wat is uw plan met mijn leven? Nee, Gods koninkrijk zoeken betekent onze toekomst in zijn hand leggen. En dan doen wat God van ons vraagt. Wel, God vraagt van ons dat wij ons voorbereiden op het koningschap, weet u nog? Wij zullen regeren als koningen met hem. Maar dan moeten we dat op de juiste manier doen. Broeders en zusters, wat vertellen onze verlangens en onze doelstellingen? Wat zegt ons hart? Waar gaat dat hart naar uit? Wat is er wat jij misschien moet overgeven vandaag? Hoe kan jij de dienaar van God zijn die God vraagt dat je bent? Laten we samen de Heer bidden. Heere God, ik wil u danken dat u ons door geschiedenissen in de Bijbel, maar ook in de geschiedenis, de menselijke geschiedenis, zoveel voorbeelden laat zien van hoe het moet en ook hoe het niet moet. Ik wil u danken, Heer, voor uw woord. En ik wil u danken, Heer, dat u ook genadig bent. Dat u zelfs mensen die zo falen, toch lief hebt. Dat u daar toch een plan mee hebt. Dat u ook een plan hebt met elke broeder en elke zuster hier. Dat u ons leven wil leiden. Ons de weg wil wijzen. En Heer, wij willen u vergeving vragen. Voor al die eigendunk. Al die eigen gereidheid. De zonde in ons hart. En we danken u, Heer, dat we deze morgen mochten gedenken. Dat uw bloed ons reinigt van alle ongerechtigheid. En dat u zegt: ik drink straks met jou in het koninkrijk. Ik nodig je uit op dat feest. Bereid je daar maar op voor. Dank u, Heer, dat we die prachtige toekomst mogen hebben. Amen.